Gemeente, u wordt meegedeeld dat aanstaande dinsdag vergadert de kerkenraad. Komende woensdag vindt de biddag plaats. De kerkdiensten beginnen om 15:30 en 19:00. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee J. van Walsum uit Leerdam voorgaan. Voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij zingen Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. 45, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij zingen Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En dat zingen wij na de lezing van de wet des Heren. Psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing is Johannes hoofdstuk 2, te beginnen bij vers 13. De schriftlezing van morgen uit het evangelie van Johannes, het tweede hoofdstuk. We beginnen te lezen bij vers 13. Daar lezen wij het woord van de Heere. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zei tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg en maakt niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd. En gij zult gij dien in 3 dagen oprichten. Maar hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de laatste 3 versen. Versen 23 tot en met 25. En dan lezen wij de woorden van onze tekst. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Gemeente, in ons gebed is dankzegging gevraagd dat broeder Alderliesten weer terug mocht komen uit het ziekenhuis waar hij verschillende dagen moest zijn. En we willen ook dankzegging doen dat zuster Leni Driessen weer terug mag zijn uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie aan haar schouder. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. O heerlijke en machtige Heere God in de hemel, u bent rijk in barmhartigheid, rijk in zorg ook over ons als gemeente. We zeggen u dank voor uw bewaring in de afgelopen week. Verschillende van ons hebben gereisd en u hebt ook bewaring geschonken over gevaarlijke wegen. Verschillenden weg geweest enkele dagen. En Heer, u hebt ons weer allen veilig teruggebracht. Hier in de kerk, terug op ons dorp. En ook uw dienaar en zijn vrouw hebt u bewaard en beschermd. Tijdens hun verblijf in Canada. Heb dank, Heere, voor al uw goedheid. En laten wij toch de goedertierenheden van de Heere, maar niet voor kennisgeving aannemen. En opent u toch alstublieft onze ogen voor de rijkdom van uw goedertierenheid. En voor het onverdiende wat u ons geeft. Alleen al op deze dag dat we in redelijke gezondheid mochten wakker worden en dat we in vrijheid mogen opgaan naar uw huis en dat we mochten eten en drinken in onze huizen, terwijl er zoveel anderen in deze wereld vervolgd worden, in bittere armoede leven. En daaronder zijn er ook die uw naam belijden. We lezen ook van hongersnoden en van vluchtelingen en van misoogsten en van droogte. En Heere, wij hebben niet anders verdiend en toch hebt u het ons wel anders geschonken. We bidden u voor al die mensen in alle vreselijke nood. We lezen van de ontstellende droogte, de oorlog, de honger in Afrika. En we lezen, Heer, en we horen van vervolgingen. Al is veel daarvan ons onbekend, omdat de vorst der duisternis doet zijn best om de vervolgingen van uw kinderen te verbergen, ook voor de wereld. Maar Heere, uw ogen zien alles en wij weten dat uw ogen door kunnen dringen in de onderste kerkers en in gevangenissen en dat u kracht kunt geven in de meest moeilijke omstandigheden en dat u geen bovenmenselijke verzoeking geeft of beproeving schenkt, maar dat u met de beproeving ook voor de uitkomst zult zorg dragen. En dat u uw kinderen zult onderhouden en zult leiden, zult dragen. Ook wanneer zij niet meer verder kunnen, dan blijft u trouw, Heer. En daarom bestaat uw kerk ook nog. En daarom gaat uw goddelijk heilsplan ook verder, ook in deze wereld. En daar willen we u voor aanbidden en danken en prijzen. Want daarin ligt ook voor ons alle hoop. Dat uw werk doorgaat, dat uw plannen niet zullen falen, dat uw raad zal bestaan. En daarom, Heere, wat we gezongen hebben aan het begin van deze kerkdienst, willen we ook in het gebed voor u vertolken, dat u uw zwaard zou aangorden, het zwaard des geestes. En dat u daarmee wilt steken ook in het hart van uw vijanden. En het zal toch een zwaardslag zijn tot leven. Zoals u Saulus van Tarsen hebt doorstoken met het zwaard van uw gerechtigheid. En toen was het uit met Saulus. Toen beefde hij. Toen werd hij omgezet. Heer, u bent die machtige God die zulke wonderen doet. En daarom bidden wij u, wilt u doorgaan met uw werk in deze wereld. Overal waar mensen zijn, laat toch overal uw evangelie mogen klinken. Wilt u overal uw dienaren versterken en bekwamen en onderwijzen. Want u bent zo machtig en rijk. U kunt al uw kinderen tegelijkertijd alle kracht en hulp en hoop en moed geven. En daarom komt u ook alle eer en aanbidding toe. Omdat u een God bent die niet gekomen bent om gediend te worden, maar om te dienen. En om uw ziel als een rantsoen te geven voor velen. En dat u gekomen bent om te behouden. Dat u gekomen bent om uw leven af te leggen. Dat u gekomen bent om te geven. O Heere, zo moet u alle eer ontvangen. En u geeft genade voor genade. En zo werkt u door met uw heerlijk heilsplan. Heere, wil het doen ook in ons midden. Wat zijn wij klein, maar wat staan wij schuldig. Wat zijn wij allen afhankelijk. Ja, wij kunnen niet zonder u. O, leer ons dat beseffen en inleven. En laten we ook mogen zien op uw bereidwilligheid om te helpen. Om genade te geven, om te redden. om tussen beiden te treden, tussen ons en onze schuld, tussen ons en uw toren. O Heere, dan wordt u een God van liefde en dan trekt u uit liefde en dan wilt u zelf ook wonderen doen van bekering. Heere, wil dat doen ook bij ons in de gemeente. Wil nog krachtig werken tot ontdekking van hen die maar nog in het schijngeloof vastzitten. Voor hen die nog in werkheiligheid vastzitten. Hen die de naam hebben dat ze u in u geloven, maar dat u zichzelf aan hen niet toevertrouwt. Heere, wilt u hen wakker schudden, opdat ze de werkelijkheid mogen zien van een leven zonder u. Wilt u verlossen van schijnheiligheid en wilt u geven, Heere, genade van bekering, ook in ons midden. Ja, Heere, wil het geestelijke leven schenken, wedergeboorte, geloof en bekering. En wil dan ook uw kinderen verder leiden op de weg van heiliging, op de weg van een toeleven naar u, in een weg van afbraak van onszelf, een weg van opgebouwd worden in u, de Heere Jezus. Heere, wil toch zo voortgaande bekering geven bij uw kinderen. Heere, gedenk ons zo als gemeente. Wil met ons verder gaan ook in de toekomst. En verheerlijk zo uw grote en machtige naam. Heb dank, Heere, voor al uw barmhartigheid. Voor uw zorg ook in het midden van de gemeente. Voor uw bewaring. U kent de spanningen die er kunnen zijn. De moeite, de zorgen. Ook wellicht angst wat er kan zijn. Heere, wilt u erin meekomen? Wilt u barmhartigheid bewijzen aan hen die in spanning leven? Heere, wilt u zicht geven op u? Wilt u geloofsovergave en geloofsvertrouwen geven? Want dan zijn wij veilig aan uw hand, wat er ook gebeurt. Heere, we bidden u of u uitkomst wil schenken, genade wil geven. Grote God, wij danken u voor uw macht, voor uw trouw, voor de grootheid van uw barmhartigheden. Wil nog zo werken, Heer, in het midden van de gemeente. Gedenk jongeren die in het leven staan en een weg zoeken. Heere, wil hen onderwijzen door uw woord en geest. Leer hen te zien hoe leeg de wereld is en hoe vol een leven is met u. Doe hen beleven, Heere, wat het wil zeggen om in gemeenschap met Christus te leven. Want dat alleen zal onze jongeren kunnen redden. Dat er een doorleefd geloof mag zijn in hun hart en ziel. Wil dat bewerken, Heere, als vrucht van het onderzoeken van uw woord en het aanroepen van uw naam en de krachtige bearbeiding van uw geest. Bewaar zo onze jongeren sterk, vaders en moeders in de opvoeding. En zegent u, Heere, de kinderen. Gedenk het werk van de zondagschool, ook van vanmiddag. En zegen de meesters en de juffrouws van de zondagschool. Geef hen liefde dit belangrijk werk te doen. En werkt u, Heere, in het midden van onze kinderen. Dat ze opgevoed mogen worden voor u en voor een ander koninkrijk dan wat ze hier op aarde zien. Opdat we een volk mogen zijn, toebereid om u te volgen. Heere, heb dank dat u broeder Alderliesten weer teruggebracht hebt uit het ziekenhuis. En dat het nog redelijk wel met hem mag zijn. Al u kent zijn situatie, er is sprake van zwakte. Heere, schenk hem verder kracht. Laat hij het ook mogen beleven en ervaren dat u zijn kracht bent. En dat hij door deze beproevingen heen ook aan u nauwer verbonden mag zijn. Heere, werk toch door tot eer van uw naam. Heb dank voor uw zorg. Zegen hem en zijn vrouw in uw gunst. En zo danken wij u ook dat zuster Leni Driessen weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wat heeft zij weer een moeilijke weg moeten gaan. Een operatie op haar leeftijd met alle zwakte die er al is in haar lichaam. Maar Heere, heb dank dat u boven verwachting zo hebt uitgeholpen en doorgeholpen. Heere, geef dat onze broeder en zijn vrouw samen op u mogen hopen en door u geleid mogen worden. Wil herstel geven en beterschap schenken. Wil bewaren voor pijn en moeite. En laten zij beiden op hun hoge leeftijd uw goedertierenheid mogen smaken. Heere, zie ons zo aan in uw barmhartigheid. Gedenk hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Bedouw ook hen met uw zegen. En sterk hier uw dienaar als hij uw woord mag verkondigen. En geleid ons in het luisteren om Christus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Zingen wij nu Psalm 73, de versen 13 en 14. 73, 13 en 14. gemeente, dat u ergens pijn voelt in uw lichaam. U gaat ermee naar de dokter toe. En de dokter bekijkt uw lichaam van de buitenkant en voelt, doet onderzoeken, maar kan niet precies weten wat er aan u mankeert. En dan kan de dokter u doorsturen naar het ziekenhuis voor een scan, voor een MRI. En daarmee kan dan in de binnenkant van uw lichaam gekeken worden. En dan kan wel vaak gezien worden wat er aan u mankeert. In onze tekst zien wij de Heere Jezus. En we zien allemaal mensen om hem heen staan. En het lijkt uiterlijk dat die mensen heel gelovig zijn. Het lijkt wel heel wat. Heel godsdienstig. Heel oprecht. Heel welgemeend. Heel gelovig. Maar de Heere Jezus kijkt niet alleen aan de buitenkant. Hij kijkt juist aan de binnenkant. En dan ziet hij wat binnen zo'n mensenhart leeft. De Heere Jezus kent de harten. Het kan uiterlijk lijken alsof de prediking van de Heere Jezus vrucht draagt. Maar de Heere kijkt naar het hart. En zo kijkt de Heere vanmorgen ook naar uw en mijn hart. En de Heere weet precies hoe het met ons ervoor staat. Hij weet precies of er een waar geloof in ons hart is. Of dat er nog maar een schijngeloof is. Of dat het allemaal maar oppervlakkig in ons leven is. Want de Heere kijkt naar de binnenkant van het hart. Eerder in dit hoofdstuk heeft de Heere Jezus het eerste teken van zijn ambtelijke bediening gegeven. En dat was het veranderen van het water in wijn op de bruiloft te Cana. En vervolgens zien wij de Heere Jezus nu in Jeruzalem. En dan komt er een tweede teken. En dat is de reiniging van de tempel. De Heere Jezus keert de tafels van de geldwisselaars om. Hij dreef de schapen en de ossen uit de tempel. En hij zei tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Het was ongehoord wat de Heere Jezus daar deed. En in dit alles zien wij hoe de Heere Jezus zich vertoont als degene die gezag heeft, die autoriteit heeft, gezag over de tempel en wat daar allemaal gebeurt. Hij veegt de tempel schoon en hij doet het alleen. Hij reinigt de tempel en niemand helpt hem. En zo vertoont hij zijn macht, zijn gezag, zijn autoriteit. En dan lezen we reacties. We zien verschillende reacties, eigenlijk drie verschillende reacties. De eerste reactie is van de discipelen. Dat is daar beschreven, zij geloofden in de Heere Jezus. Dat leest u in vers 11, leest u in vers 17... Want de discipelen dachten aan het woord van God, dat de ijver voor Gods huis de Messias zou verteren. Ze zagen dat vervuld in de reiniging van de tempel. En in vers 22 wordt er weer op gewezen dat de discipelen de schrift geloofden. En ze geloofden het woord dat Jezus gesproken had. Dat was één reactie, de discipelen. Ze geloofden in de Heere Jezus, want ze geloofden het woord wat hij zei. Ze dachten ook aan het woord dat nu vervuld werd uit het Oude Testament. Maar dan is er een andere reactie. En dat is van de Joden uit vers 18. En dan zien we al het lijden van de Heere Jezus in het zicht komen. Eigenlijk begint hier al een stuk lijden voor de Heere Jezus. Want de Joden geloven niet in hem. En het is nog erger, ze beginnen zich tegen hem te verzetten. Het verzet begint te smeulen. En het zal straks als een vuur oplaaien. En het loopt uit op het kruist hem. En het loopt uit dan op zijn sterven op Golgotha. En dat is allemaal uit vijandschap. Uit bruut ongeloof. Dat is de tweede reactie. Ongeloof en verzet. Maar dan is er een derde reactie. En dat lijkt heel mooi. Maar in feite is het schijngeloof. In vers 23. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Dus daar worden mensen beschreven die in Christus geloven. Waarom geloven zij? Omdat zij zijn tekenen zien. De Heere heeft hier tekenen met goddelijk gezag en bevoegdheid gedaan. Welke tekenen waren dat? We lezen hier in Jeruzalem alleen van de reiniging van de tempel. Voor de rest lezen wij niet van tekenen. Maar straks zal Johannes zeggen dat de Heere Jezus nog veel meer tekenen gedaan heeft die niet staan beschreven in dit boek, het Evangelie van Johannes. In hoofdstuk 20 en hoofdstuk 21 kunt u dat lezen. De Heere Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan die niet opgetekend zijn. En zo heeft de Heere Jezus hier ook bepaalde tekenen gedaan die niet eens opgeschreven werden. Tekenen die hier niet nader uitgelegd worden. We weten niet precies welke tekenen dat geweest zijn. Als we het vergelijken met andere gedeelten uit het evangelie, dan zal het wel tekenen van genezingen zijn geweest. Maar hoe het ook zij, deze mensen, deze feestgangers die te Jeruzalem opgekomen zijn op het paasfeest, ze zagen deze tekenen en ze geloofden in zijn naam. En er staat zelfs het woordje velen. Velen volgden hem, velen geloofden in hem. Nou, het lijkt veelbelovend. En de discipelen zullen ook wel verblijd zijn geweest dat er zoveel in hem geloven. De spanning begint toe te nemen. En het lijkt heel mooi dat nu het Messiaanse Rijk zal aanbreken. U moet begrijpen dat dit alles plaatsvond te Jeruzalem op het paasfeest. En de Heer had gezegd dat vanuit Jeruzalem het woord van de Heere zou uitgaan. Dat hadden de profeten gezegd. En nu is hier iemand in Jeruzalem die het woord doet uitgaan met macht en met kracht. En hij onderschrijft zijn woord met tekenen, wonderen. En de mensen zijn onder de indruk van. En nota bene, die vindt allemaal plaats op de feestdag, het paasfeest. In 2 Kronieken 30, vers 22 lezen wij dat de Levieten tijdens het paasfeest het volk onderwezen. En ze onderwezen hen in de goede kennis van de Heere. En hier zien wij de vervulling daarvan, hoe de Heere Jezus het volk op het paasfeest heeft onderwezen. En hij sprak ook over de goede kennis van de Heere. En juist toen er veel mensen op het feest waren, heeft hij zo gepreekt en onderwijs gegeven. Velen waren gekomen en ze hoorden deze prediking. Hij predikte met macht. Het maakte een diepe indruk en de tekenen en de wonderen. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Ook nog nooit stond zoiets beschreven in de schrift dat zoiets bij een van de andere profeten zo omvattend gebeurd was. Maar hier is één die doet wonderen op wonderen. En dit leidde hen tot geloof. En deze mensen, moet u beseffen, dat waren toegewijde Joden. Ze kwamen van heinde en verre. Sommigen vanuit het buitenland kwamen ze op naar het feest. Ze hadden tenminste de moeite genomen om een lange reis te ondernemen. Om te Jeruzalem op het feest te zijn. En ze verwachten de verlossing van Israël. Al zullen ze die verlossing ook toch niet begrepen hebben. Maar wanneer de Heere Jezus daar is en hij doet deze tekenen, dan komt de verwachting onder het volk, wordt sterker, vele geloven in hem. En ze verwachten dat nu wellicht de Messiaanse Rijk zal komen. Het lijkt prachtig, velen geloven in de Heere Jezus. Maar dan lezen wij het onverwachte, het ontstellende, vers 24. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet. Dat betekent, de Heere Jezus betrouwde zichzelf niet aan hen toe. Waarom niet? Omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Hij kende al die mensen. Hij wist in elk van hun hart wat erin leefde. Hij was alwetend. En daarom ziet de Heere Jezus door al hun geloofsgetuigenissen heen, want hij ziet aan de binnenkant. Hij ziet dwars door hun enthousiasme heen. Hij weet dat deze mensen geen waar geloof hebben. Het is een schijngeloof. Hooguit misschien een verstandelijk geloof. Dat wil zeggen dat deze mensen zijn met hun verstand overtuigd. Dat Jezus een man van God is, zoals Nicodemus dat in het volgende hoofdstuk aan de Heere Jezus zou zeggen. Dat hij wist dat hij van God kwam, om de tekenen die hij deed. Ze geloven om zijn tekenen. Het is slechts een verstandelijk geloof. Het is een geloof wat de duivels ook hebben, die ook precies weten dat de Heere Jezus de zaligmaker is. En ze weten dat de Heere Jezus de waarheid is, maar ze buigen niet voor hem, ze kunnen dat niet en ze willen dat niet. We zien dit vaker in de schrift. Handelingen 8, Simon de tovenaar, daarvan staat beschreven, hij geloofde. Hij werd zelfs gedoopt, maar bij hem was het ook een schijngeloof. Geen zaligmakend geloof. Hij geloofde niet met het hart, er was geen overgave aan de Heere Jezus. Uiterlijk leek het heel mooi, maar het was slechts schijn. En dat zal de Heere Jezus ook straks duidelijk uitleggen. In Matteüs 13, in de gelijkenis van de zaaier. Wanneer hij spreekt over het zaad dat valt op steenachtige plaatsen waar een klein laagje aarde is. En het komt snel op en het lijkt heel wat, maar het heeft geen wortel. Het verdort, dat is schijngeloof. En verderop in het Johannesevangelie in 8 vers 30, dan zegt de Heere Jezus tegen die mensen die om hem heen staan, waarvan het lijkt alsof zij ook geloven, dat de Heere Jezus zegt dat ze pas waarlijk zijn volgelingen zullen zijn, zijn discipelen zullen zijn, wanneer zij in zijn woord blijven. En zo zegt de Heere Jezus in Johannes 6, vers 26, dat er mensen zijn die hem zoeken, omdat ze van de broden gegeten hebben. Maar ze zoeken hem niet, het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het gaat hen om de gaven, om de gunst en de zegeningen. Maar het gaat hen niet om hem zelf. En zo zien we mensen hier in Jeruzalem. En van hen wordt gezegd dat ze in Christus geloven. Het zijn er zelfs velen, ze geloven in zijn naam. Maar het was een schijngeloof. Slechts een verstandelijk geloof. Wat kunnen we daar meer van zeggen? Nou, het is een geloof dat niet ver genoeg gaat. Er is geen persoonlijke band tussen die mensen en de Heere. Ze vragen zich wel af of de Heere Jezus de Messias zou kunnen zijn. En zij huldigen de Joodse verwachting dat de Joden verlost zullen worden uit de macht van de Romeinen en het koninkrijk van David, met al zijn luister en uiterlijke heerlijkheid weer tot stand zal komen, en dat er een glorieperiode zal zijn voor het Joodse volk. En wanneer de mensen deze tekenen van de Heere Jezus zien, dan denken ze, zou hij misschien de Messias zijn? En ze geloven in zijn naam, maar er ontbreekt wat. Die persoonlijke band is het niet. Bij de discipelen was het anders. Bij hen lezen wij dat het hun geloof gefundeerd was op het woord. Ook door de tekenen. Het eerste teken, te Cana. En zijn discipelen geloofden in hem. Maar later zien we dat het op het woord gefundeerd was. Ze dachten terug aan de schrift. Ze herkenden in de Heere Jezus de schrift. En ze luisterden naar zijn woord. Het geloof van de discipelen was niet slechts gefundeerd op enthousiasme, maar was gefundeerd op het woord van God. Maar deze Joden die om de Heere Jezus heen staan, zij kennen zichzelf niet. Ze zien niet dat zij verloren zijn. Ze herkennen het woord van God niet in de Heere Jezus. Ze luisteren ook niet zozeer naar zijn prediking. Maar ze luisteren. Ze zien naar de tekenen. En zo is er geen persoonlijke band en ze kennen de Heere Jezus niet met hun hart, omdat zij zichzelf niet kennen. Ze herkennen hem niet als zaligmaker. Ze vinden zichzelf rechtzinnig. Ze vinden zichzelf dat ze de wet betrachten en ze feliciteren zichzelf dat zij tenminste nog naar het paasfeest zijn opgekomen naar Jeruzalem. Maar ze hebben zichzelf nooit gezien als een ellendig en verloren mens. Ze hebben de Heere Jezus niet als zaligmaker nodig. En de Heere Jezus weet dit. Maar hij zegt er niets van. Tenminste, nu nog niet. Straks in hoofdstuk 6, dan zal hij wel de vinger leggen op de zere plek, maar nu nog niet. Straks zal hij zeggen dat zij hem moeten eten. Dat er een levende gemeenschap moet zijn met hem. En dat ze niet moeten leven voor de tekenen, voor de uiterlijke zegeningen en voor het brood dat vergaat. Maar dat ze het levende brood moeten eten, dat uit de hemel is neergedaald. Ze moeten zichzelf verliezen in hem. Er moet een vereniging met Christus tot stand komen. En wanneer deze dingen benadrukt worden, dan haken zij af. Dan wordt het te benauwd. Dat vinden ze veel te zwaar. En dan wandelen ze niet meer met hem. Dat zal de Heer Jezus straks zeggen, maar nu nog niet. Deze mensen die willen niet vernederd worden. Ze willen niet bepaald worden bij hun zielennood. Ze willen niet afhankelijk zijn van de Heer Jezus. En dat komt omdat ze hun schuld, hun ellende, hun zonde niet zien. En dat komt weer omdat zij de schriften niet kennen. Want het Oude Testament wijst herhaaldelijk aan het vuil wat in de mens is. En de verdorvenheid binnen in de mens. Maar deze Joden hebben de schriften nooit goed gelezen. En het tragische is dat dit alles plaatsvindt in de tempel te Jeruzalem op het paasfeest. Lezen we in vers 13. En het paasfeest dat spreekt over het plaatsvervangend werk van de Heere Jezus. Die de zonde der wereld zal wegnemen. Johannes de Doper heeft hem al aangewezen als het lam Gods. Dit is het paaslam. En nu zijn ze opgekomen op het paasfeest en het paaslam staat onder hen en preekt tot hen, maar ze herkennen hem niet, ze geloven niet in hem, ze willen het ook niet. Want ze hebben zichzelf niet leren kennen als schuldig. En ze willen niet leven vanuit het geloof dat ze een paaslam nodig hebben voor hun zonde. Voor hen zijn al die rituelen in de tempel maar uiterlijke ceremonieën waarmee zij hun rechtzinnigheid onderschrijven. Maar het heeft voor hen geen feitelijke inhoud. Ze staan hier in de tempel bij het altaar waar de offers gebracht worden. En hier staat de Heer Jezus die zijn gezag en autoriteit over de tempel heeft duidelijk laten zien. Hij is de Heere van de tempel. Hij heeft het genoemd ook het huis van mijn Vader. Welk mens, welk Jood durft zoiets te zeggen? Maar deze mensen horen het, ze zien het, maar ze willen het niet. Want ze zien hun zonde niet. Ze willen een ander niet nodig hebben voor hun zielenheil. En daarom hebben ze Jezus niet nodig. Ze leven in zelfhandhaving. Ze rechtvaardigen zichzelf voortdurend. En wanneer ze de Heer Jezus horen spreken en de tekenen zien, dan zijn ze onder de indruk. Maar het is niet genoeg. En het feit dat ze in feite dus niet in hem geloven, dat is voor de Heer Jezus een stuk lijden. Ze begrijpen hem niet, ze willen hem niet begrijpen. En zo heeft de Heer Jezus geleden. Begon al hier. Het zou nog erger worden. Zo heeft de Heer Jezus heel zijn leven lang geleden vanwege het ongeloof. Omdat hij het plekje niet ontvangt die hij behoort te hebben in het hart van hen die hem horen. En gemeente, hoe staan wij nou in vergelijking tot de mensen uit onze tekst? Hoe zijn wij nu? Want heel de schrift is opgetekend tot onze lering. Ook dit gedeelte. Het is tot ons persoonlijk gericht. Maar wij zijn ook godsdienstige mensen. Wij zijn ook vanmorgen gekomen hier in de kerk. En veel in ons land en helaas op ons dorp doen dat niet meer. Maar wij doen dat nog wel. En zo kunnen wij onszelf ook nog wel aardig trouw vinden en rechtzinnig. En wij mogen ook luisteren naar de prediking over de Heer Jezus. Maar welke plaats heeft Christus in ons leven? Vele van de mensen die daar bij de Heer Jezus stonden, wilden hem niet als zaligmaker hebben. Omdat ze zichzelf niet kenden als zondaar voor God. Ze hadden een verkeerde opvatting over de Heer Jezus. Ze zagen hem als een bevrijder van het Joodse volk. Zo moest de Messias zijn. Maar hoe staat het met ons? Zien wij waarvoor de Heer Jezus gekomen is? Nu zijn wij ermee opgevoed, meesten van ons allemaal. Wij weten dat de Heer Jezus gekomen is om aan het kruis te sterven voor de zonde. Dat weten we allemaal. Maar kennen wij hem persoonlijk als zaligmaker? Zien wij onze schuld, onze zonden? Zijn wij al terechtgekomen aan zijn voeten met de snik: ik ben de zondaar voor u? En dat wij niet meer wijzen naar de omstandigheden of allerlei excuses hebben. En dat we niet onszelf paaien met onze vermeende rechtzinnigheid. En dat wij niet langer een beeld hebben van de Heer Jezus, dat hij ons moet verlossen van pijn en ziekte en moeite. En als we in moeite zijn, dan vragen of de Heer Jezus uitkomst wil geven. Of de Heer Jezus weer genezing wil geven. En dat wij daar de Heer Jezus voor nodig hebben. En dat wij straks ook naar de hemel willen gaan. Is dat het alleen maar waar wij de Heer Jezus voor nodig hebben? Of is het zo dat we onszelf als zondaar hebben leren kennen? Dat we verdriet hebben over het kwaad dat wij doen? Het gaat om een levende gemeenschap met Christus. U in hem en hij in u. Als straks de Heer Jezus gaat wijzen op de noodzaak van een levende gemeenschap met Christus, dan is het gevolg: de mensen keren zich van hem af. Kent u deze levende gemeenschap met Christus? Is hij uw alles geworden? Is hij uw leven geworden? En wilt u dat hij heel uw leven zal doorlichten? Dat u als het ware voor de Heer Jezus door een scan gaat. En dan niet van uw lichaam, maar van uw ziel en van uw hart. En mag hij alles te zeggen hebben over uw leven? Mag hij alles bepalen en regeren in uw leven? Of houdt u zich op de vlakte? Zo op een korte afstand van u. Niet ver weg, maar zo op een armslengte, een afstand. Niet dicht bij het hart, maar iets verder weg. Omdat uw geloof een afstandelijk geloof is. En geen waar geloof. Maar dan vraagt u zich af, wat is dan een waar geloof? Dat kunt u afleiden hier uit de tekst. In vers 23 lezen wij dat velen in zijn naam geloofden. In vers 24 dat Jezus zichzelf aan hen niet betrouwde. Dat wil zeggen, hij vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Hij gaf zichzelf niet aan hen. Hij hield zichzelf op een afstand. Want zij hielden zich op een afstand. Zij hadden geen ware geloof. Zij vertrouwden zichzelf niet toe aan de Heere. Er was geen overgave aan hem. En daarom betrouwde de Heere Jezus zichzelf ook niet aan hen toe. Daarom had de Heere Jezus geen intieme, geen persoonlijke contacten met hen. Dat had hij met de discipelen wel. Zij hadden alles verlaten om hem. Tussen de discipelen en de Heere Jezus was er een persoonlijke band. Hij vertrouwde zichzelf wel aan hen toe. In het Grieks staat hier 2 maal het woord voor geloven. De mensen geloofden in Jezus, maar Jezus geloofde niet in hen. Zo staat in het Grieks. 2 maal dat woord voor geloof. De Heere Jezus geloofde niet in hen. Hij betrouwde zichzelf aan hen niet toe. En hier zien we dan wat geloof is. Geloof is niet in de eerste plaats een gevoel. Geloof is overgave. En dan komt er een wederzijdse overgave. En dat is zo heerlijk. Dat de mens aan de ene kant zijn schuld en tekort ziet. En buigt voor de Heer. En dan wil zo'n mens zijn leven niet inrichten zoals hij het zelf wil. Maar dan smeekt hij of de Heer zijn leven wil leiden en inrichten. Dan buigt de mens voor de Heer. Met schuldbesef. Overgave. Maar dan komt er ook een overgave van de Heere aan die mens. Hij geeft zichzelf aan die mens. En dat is zo rijk. Dan wordt die heerlijke borg uw borg. Dan wordt die gezegende zaligmaker met de volheid van zijn heil uw God. Uw borg en zaligmaker, dan wordt hij alles voor u. En dan bent u alles voor hem. Dan komt er een vaste en een eeuwige band. Ja, een eeuwige band tussen de Heere en uw ziel. Een onverbrekelijke band. En daarom is het zo heerlijk om te buigen voor de Heere Jezus. En dan ziet u dat u er niet mee klaar bent om naar de kerk te komen. En dan ziet u dat de Heere Jezus zeggenschap moet hebben over alle plekken van uw leven. Want we kunnen makkelijk in de kerk zijn. En ondertussen onszelf niet aan hem toevertrouwen. En dan betrouwt hij zichzelf aan u niet toe. Het gaat hier dus niet om godsdienst. Daar hadden die mensen wel genoeg. Maar het gaat om overgave. En met minder neemt de Heere Jezus geen genoegen. U ziet een beeld daarvan ook in het huwelijk. Tussen man en vrouw, in een goed huwelijk. Het is anders natuurlijk op een ander niveau. Maar daar is toch ook een overgave aan elkaar. Een vertrouwen, een liefde, een gemeenschap met elkaar. Als dat er niet is, als de ene zich aan de ander niet toevertrouwt, dan hapert alles toch. Dan kan het niet goed gaan. Dat is maar een menselijk voorbeeld. Maar tussen de Heer en zijn volk is er ook een wederzijdse overgave. En dan is alles van de Heere Jezus van toepassing voor zijn kinderen, zijn bloedstorting voor hen, zijn voorbeden voor hen, het gereedmaken van een plaats in het vaderhuis voor hen, zijn voortdurende zorg en dragende liefde en voorbeden en redding en kracht en uitkomst uit zoveel noden, uit zoveel wederwaardigheden. De Heere is zo'n rijke, een heerlijke, een goede God. Maar als de Heere Jezus straks zijn bloed gaat storten, alles gaat geven. Wanneer hij straks de Godverlatenheid in moet. Om het eeuwige leven te kunnen schenken. Om volmaakte verzoening te bewerken. Dan wil de Heere ook dat u en ik diep buigen met onvoorwaardelijke overgave. En dat zal alleen maar kunnen wanneer wij overtuigd zijn van schuld en het vuil van ons leven. En dat we de noodzaak zien dat hij ons leven zou regeren. Bent u daar al eens terechtgekomen? In het stof voor de Heere. Want daar wordt overvloed van zaligheid ontvangen. Van nature is zelfhandhaving bij ons. Maar dan krijgt de Heere Jezus niet de plaats waar hij recht op heeft. Maar wat een zegen om als zondaar bij hem te komen. Het voor hem te belijden. Heer, ik weet het niet, ik kan het niet. Ik heb het niet, ik kan niet voor u bestaan. Maar ik heb u nodig. Nou, aan zulke mensen kan de Heere wat kwijt. En aan zulke mensen schenkt de Heere ook zichzelf. Dat is nou het waarachtig geloof. Onszelf loslaten. En voor Christus neervallen. En belijden dat hij alleen behouden kan. Dan begeren wij de Heere Jezus om ons leven te leiden en te regeren. Redding moet van de andere kant komen. Van Christus. Maar deze mensen willen het niet. Deze mensen missen hun hart met schuldbesef verslagen. De uiterste consequentie van onze verlorenheid is dat hulp van de andere kant moet komen. En de Heere Jezus weet dat precies, maar die mensen daar in Jeruzalem weten dat niet. Maar wat een zegen als zo'n mens dan tot de Heere Jezus komt. En zegt, Heer, ik heb zo'n hard hart. En wat een zegen, zelfs als iemand komt met een verstandelijk geloof. Zoals Nicodemus in het volgende hoofdstuk zou doen. Met een verstandelijk geloof. Ja, toch met een verstandelijk geloof. Tot de Heere Jezus komen. En zeggen vanuit uw woord, Heere. Beschrijft u mij als een hard mens en ik zie het niet. Ik ben zo blind voor mijn eigen hardheid. Ik zie het niet. Ik ben blind voor mijn eigen schuld en tekort. En u weet wat ik moet leren. Heere, wil het mij leren? Wil het mij leren zien wie ik werkelijk voor u ben? Kijk, als die mensen met hun verstandelijk geloof nou zo tot de Heere Jezus gekomen waren, dan had de Heere Jezus hen verder kunnen onderwijzen. En dan hadden ze ook beleefd dat er van hen geen goed te verwachten is. En dat al hun zaligheid zou liggen alleen in Christus. Dan had de Heer het hen willen leren. Aan zulke mensen die voor de Heer komen in ootmoed, daar kan de Heer wat aan kwijt. En die het belijden dat hun zaligheid buiten hen ligt. En die het willen leren van de Heere dat ze niet zonder hem kunnen. Aan zulke mensen kan de Heere wat kwijt. Aan zulke mensen zal de Heere zich openbaren. Dat zien we heel duidelijk bij de discipelen. In Matteüs 16, bijvoorbeeld, nadat zij beleden hebben dat Jezus de Christus is. Dat was ook nog, ja, het hart was er ook in. Maar het was ook maar een verstandelijk toestemmen dat de Heere Jezus de Christus is. Want toen hadden de discipelen geen zicht op kruis en opstanding. En dat hij moet lijden en sterven. Maar dan gaat de Heere Jezus het hen uitleggen. In Matteüs 16. En daar hebben ze toen ook niet begrepen. Maar hoe langer, hoe meer gaat de Heere Jezus het hen uitleggen. Maar steeds hebben ze het niet begrepen, pas na zijn opstanding. Toen hebben ze begrepen, toen hun verstand verlicht werd. maar ze hadden hem wel gevolgd. Er was wel overgave aan hen. Dat had de Heere zelf bewerkt in hun leven. Want de Heere roept en hij trekt met onwederstandelijke kracht. Het kan zijn dat er iemand hier in de kerk zit die weet dat hij niet zo voor de Heere kan blijven leven. Dan mag u voor hem komen en dan is de Heere bezig te trekken met onwederstandelijke kracht. En dan hebt u alles niet zo op orde voor uzelf geestelijk. En dan kunt u uzelf niet verklaren. En nu kunt u zelf uw situatie niet allemaal uitleggen. Maar u weet, hij is het. Ik ben het niet. En u komt zo voor hem. Dan weet u dat hij in de hoge woont. Maar hij woont ook bij in de nederige. Bij hen die van een nederig hart zijn. En die buigen voor zijn woord. En dan weet de Heere precies wat u moet leren. Hij kent uw hart. Wat een zegen om zo voor hem te komen. En dan is het wel verbazend. Dat zelfs als mensen met een verstandelijk geloof tot hem komen, dan zijn ze toch nog welkom. Nicodemus, ook eerst een verstandelijk geloof. Wij weten dat u een leraar van God gekomen zijt. Want niemand kan deze tekenen doen, tenzij God met hem is. En daar wil ik nu met u over spreken. Tenzij dat gij lieden wederom geboren wordt. Ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Nicodemus, het gaat om wedergeboorte. Niet om uiterlijke kennis. Want je weet zoveel. Maar het belangrijkste weet je niet. Dat de mens niets moet worden. Dat de mens wederom geboren moet worden. En zo heeft de Heere Jezus Nicodemus onderwezen. Toen Nicodemus tot de Heere Jezus kwam. En dat leidde er later toe. Dat Nicodemus de Heere Jezus gaat belijden. Als de Messias. Ook na zijn kruisiging. Nicodemus werd niet afgewezen. Ach, hadden die mensen nou maar hier uit Johannes 2 ook tot de Heere Jezus gekomen. En hadden ze het ook maar gezegd, mogen wij verder met u spreken, doorspreken. En de Heere wist precies het probleem van Nicodemus. Weet precies wat u en ik moeten leren. In hoofdstuk 4 wist hij het precies van de Samaritaanse vrouw. Heeft ook precies zijn vinger gelegd op de zere plek in haar leven. Dat ze 5 mannen gehad had en met wie ze nu leefde, was haar wettige man niet. De Heere kent het hart. Ook van u en van mij. En daarom is de weg voor u en voor mij om voor deze zaligmaker te komen met heel ons leven en door hem onderwezen te worden dat wij zondaar zijn voor God. En dan is die boodschap best vernederend voor ons, maar dat geeft niets. Want die vernederd worden voor de Heere worden straks verhoogd, niet in zichzelf, maar in Christus. In Christus ligt al hun heil. En door aan hem verbonden te worden, daarin ligt redding, zaligheid. Daarin ligt alles. Dan leert u roemen in Christus alleen. Wat een troost voor een zoekende ziel. En die zit er ook in de kerk. Dan meer dan één. Die weten dat ze de Heere Jezus nodig hebben. U mag tot hem opzien. In het verborgen. Heel persoonlijk. En dan mag u zeggen, Heere, kan ik nog zalig worden? Neem mij bij de hand. Leer mij wat ik moet leren. Hij weet van uw vertwijfelingen af. Hij weet van uw worstelingen. Omdat u uzelf aanklaagt dat u maar slechts een verstandelijk geloof hebt. U mag zo tot hem komen. Met al uw gebrek. Ken mijn hart, o Heere. Doorgrond al mijn verlangen. Neem mij aan zoals ik ben. En maak mij zoals u mij hebben wilt. Wat een zegen dat de Heer uw hart kent. Wat een troost voor een zoekende ziel. Die niet zonder de Heere kan. Maar laat het een schrik mogen zijn voor hen die de Heere op een afstand van zich houden. Niet ver weg, maar gewoon een beetje afstand houden. Iemand die u kent, ja, u houdt hem wat op afstand. U bent beleefd tegen hem. Maar verder moet het daar zo blijven. Zo zijn er ook. Te vrezen ook in de kerk. We kennen elkaars hart niet eens. Maar laat het schrik voor u zijn. Dat de Heere Jezus uw hart kent. U kunt niets voor hem verbergen. Straks zal hij vragen. Waarom hebt u mij niet geloofd? En daar kunt u niets op zeggen. Dan zal hij uw onwilligheid openbaren. En dat zal betekenen de eeuwige straf. Maar het hoeft toch niet. Er is balsem in Gilead. Er is een zaligmaker in volheid van genade. U leeft dicht bij het koninkrijk. Weiger toch niet om er binnen te gaan. Maar buig voor hem. Hij is gekomen om zondaren zoals u en ik zijn zalig te maken. Zoek toch bij hem alles. Het eeuwige leven. Amen. Zingen wij Psalm 26, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. Wij mogen weer voor uw heilige ogen komen, Heere. En wij danken u dat u alles ziet en weet. En dat u alles gegeven hebt om een zondig mens te kunnen behouden. Vergeef ons dat wij van nature zo terughoudend zijn. Dat wij zo afstandelijk zijn en dat terwijl wij redding nodig hebben en niet u, maar u hebt wel alles gegeven. Och Heere, overtuig ons van het kwaad wanneer wij niet alles willen geven en leer ons voor u te buigen. Leer ons onszelf aan u toe te vertrouwen. En wilt u uzelf aan ons toevertrouwen, opdat we mogen leven in levende gemeenschap met u, o grote God, rijke zaligmaker. Wat een troost voor hen die voor u nederig buigen. Wat een schrik moet dit zijn voor hen die zich afstandelijk gedragen tegenover u. Dan zijn wij nog verloren. Dan is het niet goed met ons. O Heere, werk met uw Heilige Geest en wil uit genade zondaren aan u verbinden en het wonder van de wedergeboorte bewerken. Onze ogen zijn op u. Buiten u hebben wij niemand. Heere, wees u onze redder. Wie we ook zijn, hoe oud we ook zijn, wat we ook meegemaakt of gedaan hebben in het leven. Heere, bij u is redding. Doe ons op u steunen. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen 139, het 14e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.